Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Ja, het Europees Parlement riep in 2019 de klimaatnoodtoestand uit. De Europese Commissie kwam met de Green Deal en er is veel in gang gezet. Maar is de klad er nu ingekomen? Door heel Europa protesteren boeren met succes tegen Europese milieuwetgeving. Tegelijkertijd waarschuwt het Europees Milieuagentschap dat Europa zich niet snel genoeg aanpast aan de groeiende klimaatrisico's. Mag het wel een tandje minder ambitieus of moet het juist allemaal veel sneller? Daarom hebben wij de stelling: de komende 5 jaar is het erop of eronder voor het klimaat?
Ja, uw reactie? Dirk Groting.
Nee, denk het niet. Ik denk dat het erop of eronder is voor een geloofwaardige klimaatagenda die mensen aan kunnen en uit kunnen voeren en dat haalbaar is voor lidstaten. Overal in Nederland willen mensen sneller, maar kunnen ze niet, omdat het elektriciteitsnet helemaal vol zit. Heel veel mensen vragen zich af: waarom zou ik een volle elektrische auto kopen als straks die laadpalen als eerste uitgaan als er de piekbelasting is gehaald op het elektriciteitsnet? Dus het gaat er niet zozeer om elkaar iedere keer te vertellen dat we heel slecht bezig zijn. We zijn volgens mij goed bezig. Er is enorm veel gebeurd. Maar de mensen denken echt van: deze agenda dendert door. Er wordt te weinig rekening gehouden met de bestaanszekerheid en met de betaalbaarheid van die agenda. Dus het gaat om de geloofwaardigheid van het klimaatbeleid en niet zozeer om of het klimaat nu op omvallen staat.
Meneer Eickhout, 5 jaar, erop of eronder?
Ja, het is erop of eronder. En dat zeg ik niet, dat zeggen gewoon ook wetenschappers. We hebben in 2019 ook als Europa gezegd: wij willen klimaatneutraal worden. En dat is een gigantisch ambitieuze agenda. Dat is eigenlijk in 30 jaar tijd willen wij weg van onze fossiele economie naar een nieuwe economie. En het is natuurlijk een beetje apart om dan na 5 jaar te zeggen van: nou, dat was even leuk en nu gaan we even op de pauzeknop drukken. Dus het is absoluut erop of eronder. Die klimaatneutraliteit is cruciaal. Die moeten we halen vanuit klimaaturgentie, maar ook gewoon voor onze eigen economie. En eigenlijk het slechtste wat Europa nu kan doen is die koers die we hebben uitgezet, nu weer te gaan zwabberen. Het is die zwabberkoers die juist ook voor onze industrie dodelijk is. Die willen weten: waar gaat Europa naartoe? We hebben voorspelbaarheid nodig. En ja, te veel politici, als het even moeilijker wordt, gaan meteen zwabberen. Ja, daar heeft onze industrie helemaal niets aan. En als het gaat over de betaalbaarheid, daar heeft de heer Groting hartstikke gelijk. Het moet veel rechtvaardiger. Maar daarom hebben we ook een veel sterker, socialer Europa nodig. En heb je dus een sterker Europa ook op sociaal gebied nodig. Maar dat wil de NSC niet. Die heeft het wel over bestaanszekerheid, maar alleen maar op Nederlands gebied. En trouwens, qua begrotingen mag er niks uitgegeven worden, maar dat is een andere discussie.
Meneer Berendsen.
Dat was de stelling ook alweer.
Het is erop.
Ik was afgeleid door. Oh ja, het is erop wat onder.
Zo belangrijk vindt u het onderwerp?
Nee. Ik zat al aan allerlei andere dingen te denken waar je al graag op reageert.
Ja, maar ik was begonnen over allerlei andere dingen te praten. Dus
jij ook wel, hoor. Jij ook wel. Maar volgens mij. Dus ik moest even die stelling weer hebben. Eerst erop op de ronde. De opdracht is nog steeds volstrekt helder. Maar ik denk dat zeker de afgelopen jaren het er ook al erop of eronder was. Mm-hmm. En er is ontzettend veel gebeurd. Als je kijkt naar de klimaatwet die we hebben aangenomen. De Green Deal met impact op al die sectoren. Een hele complexe uitdaging waar we volgens mij heel veel ook op bereikt hebben. Die opdracht moeten we doorzetten. Alleen wat ik niet denk dat helpt, is dat er partijen zijn die nog steeds iedere dag zeggen dat de wereld morgen vergaat. Terwijl er zoveel is om ook hoopvol over te zijn over wat we de afgelopen jaren met z'n allen bereikt hebben. Dus die opdracht verdwijnt niet. Daar moeten we absoluut voortzetten. Maar wel op een fatsoenlijke en verstandige manier, denk ik.
En dus een langzamer tempo, is dat wat ik een beetje tussen de regels door hoor?
Nee, wat wij als CDA steeds gezegd hebben: je hebt naast die Green Deal heb je ook industriepolitiek nodig, industriebeleid nodig. Daar heb ik namens het Europese parlement als rapporteur ook het rapport over mogen schrijven. En daar hebben we denk ik onvoldoende geleverd. Omdat aan de ene kant laat ik het maar even de Frans Timmermans methode van heel veel meer regelgeving. Maar aan de andere kant is die Green Deal, heeft ook altijd moet ervoor moeten zorgen dat het kansen opleverde voor het bedrijfsleven. Dat groene technologie gestimuleerd werd. Nou, daar hebben we nu een eerste stap gezet, waar de groenen overigens tegengestemd hebben afgelopen week, om ervoor te zorgen dat je 40% van die groene technologie ook in Europa gaat ontwikkelen. En als laatste ben ik ook zeker met de heer Gotink eens. Ja, je kunt wel aan de ene kant doordenderen met regelgeving, maar mensen moeten het wel dragen. Je moet wel ook draagvlak houden. Gewone gezinnen moeten ook mee kunnen in die transitie. En dat maakt dit zo complex. Daar is geen zwart-wit in. Dat zijn moeilijke stappen, maar daar moeten we wel mee door.
Kort reactie.
Ik ben het heel erg mee eens dat het veel rechtvaardiger moet, het klimaatbeleid. Maar dat hebben wij natuurlijk al jaren gezegd. Er is een heel groot probleem dat toch nog te veel in het Europees klimaatbeleid bedrijven de subsidies krijgen, uit de wind worden gehouden en dat dan de mensen opdraaien voor de kosten. Daar zit een duidelijk probleem in ons klimaatbeleid. En daar zullen we absoluut naar moeten kijken. Hoe zorgen we ervoor dat het draagvlak voor klimaatbeleid, dat het een rechtvaardiger klimaatbeleid wordt? Dat is super belangrijk. Maar de klimaatagentie, die is er nog steeds. Dus wat we vooral moeten is een veel sterker Europa dat op klimaatbeleid niet alleen gaat kijken naar normering en beprijzing, maar juist ook gaat kijken naar hoe zorgen we ervoor dat het sociaal draaglijk is, dat we gaan investeren, ook dat mensen dit kunnen betalen. Dat is superbelangrijk, maar dat we bijvoorbeeld ook allerlei krankzinnige fossiele subsidies die er nog steeds in miljarden worden weggegeven, dat we die gaan afbouwen. Dus we zullen inderdaad een veel strakker industriebeleid moeten gaan bepalen, maar dat industriebeleid ook veel eerlijker wordt, zodat de industrie echt gaat betalen en niet nog steeds allerlei fossiele subsidies kan krijgen.
Maar het klimaatbeleid wat u wenst te voeren en ook de afgelopen jaren heeft geprobeerd te voeren, zorgt er alleen maar voor dat de industrie die wij in Europa hebben, die we keihard nodig hebben voor onze economie van de toekomst, we hebben staal nodig.
Welke is dat precies? Even precies zijn dan.
We hebben staal nodig, we hebben chemie nodig.
Welk beleid
nodig,
waar je het over aan refereert? Want dat wil ik dan even precies weten. Want volgens mij beleid, hebben wij heel veel wetten samen aangenomen. Dus
nee, ja,
waar hebben we het precies over?
Nee, omdat er inderdaad een aantal jaar lang men ook bereid is geweest, ook vanuit de Sociaaldemocraten, ook vanuit de groene kant, om ook tot een compromis te komen, wat nog eens in draak.
Oké, okay, maar waar zit het probleem dan?
Waar ik me zorgen over maak, is dat we nu zien dat in Europa de energieprijs 5 tot 6 keer zo hoog is als de Verenigde Staten.
Ja.
Dat blijft de komende 6 jaar, 5, 6 jaar blijft dat ook nog wel het geval. En wij zien bedrijven, we zien investeringsbeslissingen niet meer landen in Europa. We zien industrieën onder druk staan, waarbij ik me grote zorgen maak. Wij moeten die bedrijven hier houden. Daarom kiest het CDA voor groene industriepolitiek. Laten we nou die bedrijven hier verduurzamen, die banen hier houden, om ook te voorkomen dat we op al die belangrijke onderdelen, staal, chemie, kunstmest, noem
maar
op,
laten we dan afhankelijk even worden.
Maar meneer Eickhout bevestigt eigenlijk iets waar ik...
Als jullie dit lang blijven doen, dan...
Nee, maar ik wil even reageren op de heer Gotink. De heer Berendsen. Omdat hij namelijk zegt dat hij zich zorgen maakt over industrie of over de energieprijzen. En daar heeft hij groot gelijk in. Wat een heel groot probleem was van die energieprijzen, was natuurlijk onze fossiele afhankelijkheid. En toen Rusland aan de gaskraan ging draaien, knalde die prijs omhoog. Dus het is die gasafhankelijkheid die een groot probleem was.
Waarmee
van
de Duitse groenen besloten de kerncentrales in Duitsland te sluiten.
Maar de grote stijging van de energieprijs kwam door het besluit van Poetin. Dat is iedereen bekend. Waar we nu mee zitten is, hoe zorgen we ervoor dat duurzame energie betaalbaar wordt? Een hele belangrijke investering die nu nodig is, is in de energieinfrastructuur. We hebben op dit moment nog steeds een onfatsoenlijk Europees energiebeleid. Het energiebeleid is nog steeds nationaal. Wij zullen veel meer naar een Europees energiebeleid moeten gaan, waardoor er ook echte investeringen komen in onze energieinfrastructuur. Dat is de enige manier om die energieprijs naar beneden te krijgen. En dan is dus de vraag aan mijn collega's, zijn jullie het ermee eens dat op energiebeleid er echt Europees energiebeleid moet komen?
Ja, maar daar hadden we het even niet over.
Moet je ook veto's opgeven?
Nee, dat gaan we niet doen.
Oh.
Kijk, wat u bevestigt net in uw verhaal, en dat is denk ik waar heel veel mensen echt zich zorgen over maken, is dat er, u zegt nu van ja, inderdaad, sociaal is best belangrijk. En dan heb je dus eigenlijk nu 5 jaar lang wetgeving gemaakt die ons helemaal vastzetten in een pad. En met wetgeving die bijvoorbeeld binnenkort onze huizen gaan raken, dus de Energy Performance of Buildings, de ETS2, dat is prijsopdrijvend. Dus het komt er gewoon op neer dat het duurder gaat worden hier in Nederland om huizen te bouwen. En dan zegt u, oh ja, nu moeten we eens gaan nadenken over sociaal. En dat moeten we dan via Europa doen. Ja, dat is dus iedere keer, als het kalf verdronken is, dan kijken wat we er nog aan kunnen doen.
Dit is echt een totaal absurde karikatuur.
Nee, dat is onzin, want u heeft een klimaat of sociaal klimaatfonds opgezet. En dat, daar kan je een heel eind in meekomen. Maar voor Nederland komt het erop neer dat wij daar netto betaler voor zijn. Dus de Nederlanders die moeite hebben met die klimaattransitie, die betalen voor de Roemenen die ook moeite hebben met die klimaattransitie. Dus zo zit dat systeem Europees in elkaar. En dan denk ik van ja, goed, werk daar eerst uit in die wetgeving van, goh, misschien hoeven we niet voor te schrijven hoeveel laadpunten voor fietsen wij in nieuwe gebouwen gaan zetten in dat energie performance of buildings. En kijken we gewoon naar, oké, wat kan er nog bij en wat kan ondersteunend zijn en in plaats van de ruimte te beperken hier om bijvoorbeeld huizen te bouwen.
Even twee dingen. Ten eerste de wetgeving op energiegebouwen. Waar wij voor willen zorgen is dat onze gebouwen zuiniger worden. Wie profiteert daarvan? Elke inwoner van een gebouw. Op dit moment verspillen wij allemaal ons geld aan energie dat de buitenlucht verwarmt. Wij willen gebouwen die niet meer schimmelen, die droog worden, die warm worden voor een goedkope prijs. Dus als Europa zegt, zorg alsjeblieft dat gebouwen zuiniger worden, zodat wij als consument minder aan energie hoeven te betalen, is dat een slechte agenda? Ten tweede, waar ik toch echt een beetje moeite mee heb, is ja, de heer Gotink. U wil straks volgens mij bij de Christendemocratische fractie, u wil terug naar uw Weber. En die zegt heel de tijd, de Green Deal is van ons. Nu wil ik gewoon van u heel duidelijk weten, aan welke kant van de Christendemocraten staat u? Want het is wel handig. Staat u aan de Christendemocraten kant die zeggen, de Green Deal is van ons? Of staat u aan de kant die zegt, nee, die Green Deal die moeten we niet? Want het is nu iets te makkelijk switchen, omdat je nog niet in het Europees Parlement zit. En ik denk dat we graag willen weten waar NSC staat op het gebied van de Green Deal.
Ik begrijp dat meneer Eickhout er moeite mee heeft, omdat hij uit een fractie komt waar iedereen echt precies hetzelfde denkt. Wij zitten in een grote volkspartij, in een grote partij.
Ja, en ik vraag waar u staat.
Ja, ik sta ervoor dat bestaanszekerheid serieuzer genomen wordt als thema voordat je wetten aanneemt, voordat je ons vastzet. En daar moet ik ook u, excuses.
Ursula van der Leyen.
Ik ben niet getrouwd met Ursula van der Leyen. En zij zit de commissie voor. En ik vind dat de correctie die heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren, die is verstandig. Maar uiteindelijk is het leed was deels al geleden. Omdat je eigenlijk met een hele zware regelgevingsagenda en een hele zwakke bestaanszekerheidsagenda eigenlijk nu voor voldongen feiten staat. En daar heeft het CDA bijvoorbeeld, als het gaat over soevereiniteit en de groene industrie, dat is heel belangrijk. Maar ondertussen hebben we meegestemd om de verbrandingsmotor uit te faseren. En daar hebben we eigenlijk onze afhankelijkheid van andere plekken in de wereld vergroot. Hetzelfde geldt voor de Green Deal aan zich. Als u terug wilt naar de vraag van waar staan we op de Green Deal. Dat is op dit moment een China deal. Hè? Alle zonnepanelen, de onderdelen in de warmtepompen, de batterijen in onze elektrische auto's. Dat komt uit China. Die auto's die staan hier nu in onze havens. En binnenkort, om het straks betaalbaar te maken, kunnen we eigenlijk alleen nog maar Chinees kopen. Is dat de kant waar we naartoe willen?
Ik maak me een beetje zorgen om deze ontwikkeling, om heel eerlijk te zijn. Het grote probleem van de Europese auto-industrie was dat we te lang hebben zitten hopen dat de verbrandingsmotor het zou brengen. En dan zie je dat op dit moment China met industriebeleid, wat Europa niet gevoerd heeft, heeft China gewerkt aan het sterker maken van de elektrische motor.
U zegt de Europese auto-industrie heeft zitten slapen.
Heeft zitten slapen. Als wij eerder hadden opgetreden, als wij eerder duidelijke normen hadden gesteld bij de Duitse auto-industrie, jullie moeten echt gaan leveren op elektrische auto, dan hadden we concurrerend kunnen zijn. We hebben een slag gemist. Als we nu gaan zeggen, ja, laten we daar maar ook geen beleid op doen, dan gaan we helemaal een slag missen en gaan we alleen maar Chinese auto's importeren.
Ik wil even inhaken op iets wat meneer Berendsen zei, namelijk het industriebeleid. Ja. Want u heeft het nu over de auto-industrie. U noemde net staal. We hebben natuurlijk ook andere hele vervuilende sectoren, glastuinbouw, kunstmestfabrikanten. De vergroening van de industrie is een heikel punt, omdat het gaat over wie gaat dat betalen. U zegt, als ik het goed begrijp, meneer Berendsen, Europa moet meer geld uittrekken voor die industrie, om ze te helpen vergroenen.
Ja, nou, wat ik belangrijk vind, is dat je vergroent met die bedrijven aan tafel. En betekent dat je van bedrijven heel veel verwacht. Je wil duurzaamheidsplannen hebben, je wil dat ze die ook uitvoeren. Maar tegelijkertijd mogen zij daarin ook verwachten van de overheid dat de infrastructuur die daaronder ligt, die ze daar keihard voor nodig hebben, dat er ook op geleverd wordt. Dus inderdaad, wat het CDA betreft, geven een groot deel van het Europese budget uit aan energie-infrastructuur. Juist ook omdat je...
Ja, maar ik heb het niet alleen over energie-infrastructuur, ook over het helpen vergroenen, zoals bijvoorbeeld bij Tata Steel. Mm-hmm. Met de groene staal. Dat is dus een weg die we vaker zouden of meer zouden moeten bewandelen.
Ja, ik vind, en dat hebben Henry Bontebal heeft dat ook in de Tweede Kamer meermaals bepleit, dat industriebeleid betekent dat je bereid bent om mee in te investeren in nieuwe technologie, in voorzieningen, meer opwekking van groene energie die nodig is. Ja, daar heeft de overheid ook een taak. Juist ook omdat het bedrijfsleven daar natuurlijk stappen moet zetten die de markt ook niet terugbetaalt. Tegelijkertijd mag je van het bedrijfsleven ook echt wel verwachten dat ze flink mee investeren. Maar ja, dat is groene industriepolitiek, om wel met elkaar aan tafel te gaan zitten en oplossingen te vinden.
En hoe wilt u dat financieren?
Nou, dat zeg ik wat ons betreft aan de Europese kant. Hè? Dus aan de Europese kant een groot deel van de Europese budgetten naar energie-infrastructuur. Ik denk dat dat iets
is waar... Ten koste van welke post dan? Van landbouwbeleid?
Ja, nou ja, ik zou kunnen. Ik vind dat landbouw is wel een lastig, want we hebben op het gebied van natuur en biodiversiteit via het landbouwbeleid ook echt wel wat te winnen. Ik vind dat we de boeren daar ook echt moeten compenseren voor de manier waarop ze daar met de natuur kunnen behouden. Dus daar is veel te doen. Maar ik denk wel dat we ook grote cohesiefondsen. Ja, laten we alsjeblieft afspreken dat we dat inzetten, bijvoorbeeld op energie-infrastructuur. Super belangrijk en echt iets wat we denk ik in Europa ook samen moeten doen.
Ja, Bas Eickhout, u zegt als het gaat om vergroening van de industrie, dan moeten we daar juist wat minder.
Nee, dat zeg ik niet.
Nou, nee, maar niet met subsidies.
Ik zal u verbazen. Ik zeg met industriepolitiek is er ook een investeringsagenda nodig. Wat ik alleen heel duidelijk zeg is, we moeten hele duidelijke eisen stellen. Wat we nu te veel doen, en daarom heb ik ook tegengestemd tegen dat stuk waar de heer Berends het over had, waarin we weer geen prioriteiten stellen en eigenlijk niet duidelijk van wat doet Europa nou? Europa's makken is nooit keuzes maken. We zullen keuzes moeten maken. Welke industrie willen we? Welke industrie heeft die transitie nodig? Daar moeten we in investeren, maar dan wel met hele duidelijke eisen dat je dat alleen krijgt als je echt naar een nuluitstoot gaat. Ook sociale eisen, want te vaak we zijn de werknemers de dupe van alleen maar geld geven aan die bedrijven. En ten derde, er moet dan ook heel duidelijk gekeken worden, waar komt het geld vandaan? Nu hebben we nog veel te veel fossiele subsidies, dat zijn honderden miljarden, die moeten worden afgebouwd.
Welke industrieën, waar kunnen we zonder, volgens u?
Nou, wat we zeker minder kunnen is allerlei olieverwerkende industrie kan minder. Waar we zeker minder kunnen is kunstmestindustrie. Daar zijn allerlei opties waar we minder kunnen. Ja, en daar deins ik niet voor terug, dat soort keuzes.
Als die industrie zich verplaatst naar buiten Europa, is dat uiteindelijk niet veel slechter voor het klimaat?
Ja, maar ik zeg dus ook dat wij minder kunstmest moeten gaan gebruiken. Dus ik zeg
meer
niet dat
dierlijke mest.
Ik zeg niet dat de productie.
U ziet een opening.
Oh, nee. Niet per se een onderwerp waar ik dacht, laten we daar nu eens even een half uur over.
Nee, dat wil ik.
Met alle plezier. Onverstandig voor mij. Maar dat,
ik wil gewoon graag dat we efficiënter landbouwsystemen.
Ja, maar het gaat over het verlies van arbeidsplaatsen en het gebrek aan klimaatwinst. En zonder klimaatwinst.
Nee,
dat zijn de vragen.
Mag ik antwoord geven?
Nee, maar ik wilde.
Volgens mij ben ik hier een vraag aan het beantwoorden. Waar ik bijvoorbeeld heel duidelijk, wat er heel veel nodig is, is groen staal. En daar ben ik dus ook bereid om te zeggen, daar gaan wij in investeren. Om ervoor te zorgen dat er groen staal komt. Omdat ik die werkgelegenheid juist in Europa wil. Ik wil helemaal niet banen uit Europa sturen. Ik wil dat ze hier komen. Maar dan hebben we een hele duidelijke industriepolitiek nodig. Omdat anders die investeringen buiten Europa plaatsvinden. En mensen die nu twijfel gaan zaaien over de Green Deal, die zorgen voor onzekerheid, onduidelijkheid. En dan gaan de investeringen niet naar Europa.
Een hele pro-onderneming standpunt van Bas Eickhout. We gaan voor de laatste keer nog even naar de reservebank. Meneer Asmani, de stelling was, de komende 5 jaar is het erop of eronder voor het klimaat. Hoe reageert u daarop?
Nou, ik denk dat bij een veilig Nederland hoort ook dat je de planeet beschermt en dat je die gezond overlaat aan de toekomstige generaties. Die verantwoordelijkheid heb je. Dat kan alleen maar met een sterk Europa. Dat betekent ook dat je dus niet afhankelijk of minder afhankelijk moet worden van landen als China, als Midden-Oosten, maar ook een Poetin. En aan energievoorziening hebben we al jaren een dag gepleit dat we daar ook kernenergie voor nodig hebben. En daarnaast moet je echt wel ruimte geven, vind ik, aan ondernemers, aan de industrie, aan de ondernemers, om ervoor te zorgen dat er slimme uitvindingen komen en ook groene groei. Uiteindelijk kunnen we daarmee dus veilig blijven en een welvarend Nederland ook worden.
Meneer Elfrik van de SP, erop of eronder?
Nou, het is vooral erop of eronder om eindelijk eens de grote milieuvervuilende multinationals te gaan aanpakken. In plaats van die te ontzien, want wat dat betreft worden wel degelijk keuzes gemaakt in Brussel, alleen de verkeerde keuzes. We zien dat het geld die kant op gaat en dat gewone mensen daar de rekeningen voor betalen met brandstofprijzen. Ze moeten toch echt van A naar B, moeten toch echt tanken die steeds duurder worden. Allerlei andere maatregelen die eigenlijk vooral het draagvlak voor verandering bij mensen wegnemen. Dus aanpakken van grote multinationale milieuvervuilende bedrijven in plaats van die met de grote winst te laten wegkomen. Dat zou Brussel eens moeten gaan doen.
Germain-Jan Gebrandi, in uw mandaat de komende 5 jaar erop of eronder voor het klimaat?
Ja, zeker. We moeten ons realiseren dat het wetgevende, het papieren werk is nu gedaan. En nu gaan we richting uitvoering. En dat is natuurlijk wel het allermoeilijkste. En daar zullen we ook vanuit het Europees Parlement bovenop moeten zitten, dat dat op de juiste manier gebeurt. Hoe kunnen we dat doen? Met heel goed gericht industriepolitiek. Ontzettend belangrijk. Heel veel innovatie. D66 wil echt de innovatiegelden in Europa meer dan verdubbelen om dit voor elkaar te krijgen. En we moeten ons realiseren dat, en dat zien we aan de auto-industrie, dat afzwakken van onze duurzame doelen, dat levert alleen maar een zwakkere industrie op. Dus dat moeten we absoluut niet doen. En het laatste punt is een heel sterk sociaal pakket. Duurzaamheidsbeleid wil niet alleen maar zeggen dat grote bedrijven mee moeten kunnen komen. Ook mensen in kleine huizen die zelf niet kunnen isoleren, zelf geen zonnepanelen hebben, die moeten allemaal mee kunnen komen. En dat kunnen we ook vanuit Europa voor een groot deel faciliteren.
Goed, we gaan nog voor de laatste keer terug aan tafel, Stefan.
Ja, meneer Grotink, de peiling van INO voorspelt dat u helaas niet in het Europese parlement komt. Nou ja, peilingen zijn wat ze zijn. Slechts 1 op de 6 mensen die NSC stemden bij de Kamerverkiezing wil dat weer opnieuw doen bij de aankomende verkiezingen op 6 juni. Hoe komt het dat dus 5 op de 6 dat niet meer wil doen? En wat gaat u eraan doen in uw campagne?
Nou, onder andere zit ik hier en ben ik de afgelopen weken al in stad en land afgegaan om het verhaal van NSC in Europa te vertellen. We zijn natuurlijk ook een nieuwe partij in Europa. Het is ontstaan echt als een binnenlandse, natuurlijk een partij met binnenlandse thema's. Waar wat mij betreft ook echt een Europese component aan zit. En ja, het is een kwestie van campagne voeren en laten zien ook dat wij echt een toegevoegde waarde kunnen zijn. En voor de rest, ik denk dat iedereen hier bewust is. We zitten hier in het café van de Tweede Kamer. Dit is ook, denk ik, in de Europese campagne het eerste veld waar de politiek op speelt. En de coalitieonderhandelingen, ja, dat is ook echt afwachten. En dat zal grote invloed hebben ook op de uitslag natuurlijk van de verkiezingen.
Ja, zou je de uitslag van de Europese verkiezingen op de avond van 9 juni kunnen zien als een soort opiniepeiling in real time over de formatieonderhandelingen?
Nou, ik denk dat je dat kan niet, omdat veel te weinig mensen gaan stemmen. Hè? Dus ja. Ik bedoel, als wij nog steeds met die opkomstpercentages zitten, dan denk ik dat niet een hele goede vertegenwoordiging is. Ja. Precies. Ja. Dus ik denk dat het vooral zaak wordt om ook weer, hier wij allemaal, om gewoon echt vol erin te gaan de komende 6 weken is het nog. En overal waar we kunnen te verschijnen. En ook een beetje aan de media om daar wat ruimte voor te geven. Hè? En met al dat Haagse gedoe wat er plaatsvindt, om ook Europa een beetje plek te geven.
Bas Eickhout, Frans ja. Timmermans. Hij wordt nodig gemist in Brussel door de voorstanders van de Green Deal. Had hij beter in Brussel kunnen blijven?
Nee. Nee. Ja. Nee, want hij is keihard nodig. Hij is keihard nodig in Nederland. Kijk, het was natuurlijk, hij had natuurlijk het allerliefste, had hij zijn termijn afgemaakt. En dan waren de Tweede Kamerverkiezingen gekomen. Dat was ook de bedoeling, maar het kabinet viel over allerlei leugens van de VVD. Dat is toch wel een beetje de samenvatting die we nu hebben, toch? Dus toen heeft hij de keuze moeten maken en hij heeft natuurlijk heel duidelijk ook gezien van, kijk, we hebben al heel veel voorstellen neergelegd en die voorstellen die worden nu behandeld in het Europees Parlement, dus is in goede handen. Dus ik kan die stap wel zetten. Wat we wel nodig hebben is voor de nieuwe commissie een nieuwe soort van Frans Timmermans. Die hebben we keihard nodig. En dat betekent dat we eigenlijk een heel sterk GroenLinks PvdA nodig hebben om ervoor te zorgen dat we weer zo'n sterke commissaris krijgen als we hadden met Frans Timmermans.
Ja, meneer Berendsen, laten we het even over die commissaris hebben.
Ik voel hem maar.
Ik dacht, ik bouw hem naar Wopke. Wopke Hoekstra, misschien wel de beroemdste klimaatbekeerling uit de menselijke geschiedenis, is nu de eurocommissaris. Voor Nederland, althans namens Nederland benoemd. Het is niet duidelijk wie dat moet worden na de zomer. Heeft u een voorkeur? Moet dat weer een CDA'er zijn? Of denkt u van Nederland is gebaat bij misschien een politicus die iets meer bagage heeft dan Rob Hoekstra.
Oh, nee. De laatste zin, nee. Ik denk dat Rob Hoekstra enorm veel bagage heeft voor het werk wat hij nu aan het doen is. We horen ook uit de Europese Commissie heel veel positieve signalen over hem. Dat de beeldvorming daaromheen is zoals die is in Nederland, snap ik ook volledig. Wij waren ook zeer verrast met deze stap. Mm-hmm. Maar nu die er zit, denk ik dat hij uitstekend werk aan het doen is. En ja, als de vraag is, wilt u daar graag een CDA-eurocommissaris hebben zitten de komende jaren? Dan denk ik dat het beste is voor Nederland en Europa dat daar inderdaad een CDA zit. Ja.
Een CDA in het algemeen of Wopke Hoekstra in het bijzonder?
Nou, ik... het eerlijke antwoord is hier dat ik eigenlijk geen scenario zie waarin daar een andere CDA-eurocommissaris zou komen dan Wopke Hoekstra. Dus, en ik vind dat Wopke het uitstekend doet. En ik denk dat als hij nog een aantal jaar krijgt, dat men in Nederland ook langzaam zal beseffen dat hij daar op een goede plek zit.
Nou, we zullen het in het najaar zien. Dan wordt de kandidaat gegrild door het nieuwe Europees Parlement.
Dank u wel. U mag rustig blijven zitten. Even misschien een beetje achteruit gaan leunen, want het zware gedeelte zit erop. Tijd voor de vaste rubriek van Café Europa. De leestafel. Normaal komen onze gasten altijd eerst, maar vandaag is alles een beetje anders, dus ook dit onderdeel. Want ik breng graag het volgende onder de aandacht. Zoals de meesten van jullie wel weten, was de boekentafel het favoriete onderdeel van onze Mathieu Segers. En daarom vind ik het heel mooi om te kunnen vertellen dat er een nieuw boek van hem verschijnt, waaraan hij nog heel hard heeft gewerkt, tot vlak voor zijn dood. Het gaat om Europa en het idee uit de toekomst. Oorsprong en ontstaansgeschiedenis van ons Europa 1913-1951 met werk dat eerder al is gepubliceerd in het Engels en nog niet eerder gepubliceerd onderzoek. Het boek is er dus nog niet. Ik citeer de website van Prometheus. En dat doet heel erg denken aan de taal van Mathieu. Met grote eruditie en in zijn volle breedte en diepte vertelt Segers het onbekende verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de Europese integratie in een tour de force die politieke, diplomatieke, economische, culturele en contemporaine geschiedenis met elkaar verbindt. Einde citaat. Het boek verschijnt in november, maar is nu alvast te reserveren via onze show notes van de podcast of via de website van Prometheus. Ik denk dat dat een mooiere tip dan dat om mee af te trappen is er niet.
Nee, inderdaad. Nou, grote schoenen om in te stappen. Bas Eickhout.
Dat ga ik ook niet doen.
Nee. Vrij lastig bij Mathieu. Welk boek raadt u aan onze kijkers en luisteraars?
Ja, ik heb deze keer meegenomen het boek Amerikanen. Het had zo mooi kunnen zijn. Steven de Voer is een Vlaamse correspondent die lang in Amerika heeft gezeten en daar een boek over heeft geschreven. Waarom heb ik hem meegenomen? Omdat het eigenlijk heel erg aansluit bij waar we het continu over hadden. Hè? Dat we als Europa, de wereld wordt steeds onvoorspelbaarder, steeds onveiliger eigenlijk. En we kunnen echt niet meer op de grote broeder Amerika leunen. Nou, dat vraagt iets van Europa. Maar het is ook echt wel het geeft een goed inzicht in over de ontwikkeling in Amerika. Opkomst van Trump en hoezeer Amerika. Nou, hij geeft het bijna op. Het is niet een heel positief boek als je het leest. Maar het geeft ook wel aan, wij als Europeanen hebben echt nog zoveel te winnen door als Europa sterk samen te blijven. Dus daarom dat ik ook zoiets had van, wij willen niet zo eindigen, dus daarom dit boek.
Mooie tip. Malik Asmani.
Ja.
Ik zag hem al liggen.
Zou ik het boek erbij bijhouden?
Ja, alsjeblieft.
Dankjewel. Nee, ik heb dit keer gekozen voor iets anders, een roman. Want ik lees ook wel graag gewoon iets wat niet meteen werkgerelateerd is, al vind ik het werkgerelateerd. Omdat het gaat in dit geval over een 82-jarige vrouw die terugblikt op haar leven. En eigenlijk toch wel wat nog wel vrij recent in onze geschiedenis was voor Nederland, waarbij het nog iets vanzelfsprekend was dat je als ongehuwde moeder een kind kon houden. En het gaat mij vooral hoe Jaap Robben schrijft. Het is heel sensitief. En je komt dan echt in het verhaal. En ja, dat spreekt mij heel erg aan. Ook als mens. En ik vind het ook altijd belangrijk in mijn rol als volksvertegenwoordiger, dat je ook dicht bij mensen blijft en dat je ook menselijke verhalen kent die misschien niet in de eerste zin in jouw omgeving heeft plaatsgevonden. Dus, en ik vind het heel prettig om gewoon iets te lezen ook vanuit, even weg van die politieke realiteit.
Ja, Schemerleven heet het. Ik heb het zelf ook gelezen laatst. Het is een prachtig boek.
En prachtig geschreven. En zeker voor een 40-jarige man die heel erg sensitief schrijft. Dus dat spreekt mij heel erg aan.
Over een vrouw van 82. Ja, ja, dank.
Ja, Gerben-Jan Gebrandi. Waar ben je? Die, ja, ja, daar, sorry. Ja, ik was even, ja, al die mannen aan tafel.
Ja, sorry. Ik zat op de reservebank.
Ja,
ja. Ja, dit boek van Stefan Zweig, De Wereld van Gisteren, stuk gelezen, mijn eigen exemplaar, een van mijn absolute favorieten. Stefan Zweig, een van de topintellectuelen uit de Europese geschiedenis, zeg maar de Mathieu Zegers van 100 jaar geleden. Hij heeft, ja, als je het boek leest, dan logenstraft dat iedereen die zegt dat er geen Europese discours is, geen Europese eenheid, geen Europese culturele eenheid. Fantastisch om te zien. Dit is zijn autobiografie, geschreven in 1942, vlak voordat hij zelfmoord pleegde, nadat hij in Brazilië zat, gevlucht uit nazi-Europa. Hij kon het niet meer aanzien wat er met zijn Europa gebeurde. Hij heeft nog andere fantastische boeken geschreven, biografieën, onder andere een hele mooie over Erasmus. Humanist. In de jaren 30 heeft hij prachtige speeches over Europa gegeven, waarin hij het al had over de Verenigde Staten van Europa. Dus hij was zijn tijd heel ver vooruit. En ja, dit moet iedereen gelezen hebben die geïnteresseerd is in Europa, in intellectuele ontwikkeling, in het leven.
Dank. Tom Berendsen.
Ja, ik heb deze keer een boek uit 2019 al meegenomen van Jonathan Holslag, De Nieuwe Zijderoute. Hij heeft daarna ook nog fantastische boeken geproduceerd. Alleen wat ik hier zo mooi van vind, en dat staat ook op de achterkant, staat dat ook omschreven. In dit observerende en pragmatische boek schudt Jonathan Holslag Europa wakker om te wijzen op Europa's romantische zelfbegoocheling in zaken China's expansionistische bedoelingen en offensieven. In 2019 beschreef hij die Chinese zijderoute al en hoe op een hele slimme manier op in allerlei facetten China de afhankelijkheid, onze afhankelijkheid van China vergroten. Ik kwam in 2019 in het Europees Parlement. Ik las dit boek toen en sindsdien heb ik dat steeds in mijn achterhoofd gehad voor het verdere werk. Dus het is prachtig geschreven. Dus ik raad het. Misschien heeft het ooit al wel eens hier op de tafel gelegen. Dat sluit ik niet uit. Maar indien dat zo is, lees het nog een keer, want het is nog steeds relevant.
Dirk-Jan Groting, wat koos u uit?
Ik heb Revolutie uitgekozen van Rijbroek. Zo'n pil, ik heb hem op tafel laten liggen toen ik het huis uitrende vanochtend.
Het is nadat heel zwaar om mee te
Het is een hele ding, er staat een heel grote rode letter, staat een revolutie op. Het is in ieder geval, denk ik, voor onze generatie een eye-opener over onze geschiedenis en onze relatie met Indonesië. Het is een ook, denk ik, heel relevant voor vandaag. En zeker als we het hebben over de vraag over veiligheid en wie zijn onze vrienden nog in de wereld. En dan gaat het dus heel erg over, vooral over hoe Europa omgaat met zijn eigen verleden. Mm-hmm. En we hebben gezien in de VN hoeveel landen nog tegen Europa zijn, omdat er een geschiedenis is die heel veel landen niet willen erkennen of niet willen verwerken of niet willen zien. En dat is denk ik een gigantisch probleem voor de Europese Unie op dit moment, dat wij eigenlijk gewoon heel weinig vrienden in de wereld hebben en we er ook niet heel hard aan werken om die situatie te veranderen. En dat boek, buiten dat het geweldige, hele intieme verhalen zijn van mensen die daarbij waren en dan ook nog de hele diplomatieke situatie hier in Nederland en hoe Nederland zelfs na de oorlog nog even dacht, van de dag nadat we bevrijd werden, dachten we, laten we Indonesië even gaan terugveroveren.
Uit de goede oude tijd dat Nederland nog Nederland was, toch?
Het is, nee, maar ik denk dat het een discussie is die iedere generatie ook even weer moet zien. En daarom zeg ik, lees dat boek, leer ervan en ja, ook geniet ervan.
Ja, het is een prachtig boek, absoluut. Tot
en
slot.
En dan, ja. Gerry Elfrink.
Die ook.
Ja, gok ik. Dankjewel. Ik heb ook het dunste boek, geloof ik. Maar dat is ook, denk ik
wel.
Ik
zag er ook nog een papiertje in steken, wat niet heel ver al is.
Nee, klopt. Dit is, was een interessante passage die ik
kon onthouden.
Okay. Ja, hij heeft
maar,
het uitgelezen.
Er zijn er meer in. Maar ik ben het nog inderdaad aan het lezen. Dus het was ook heel praktisch, want dan heb ik het toch bij me.
Maar vertel, welk boek is het?
Nou, wat natuurlijk een belangrijk onderwerp is als het gaat over Europa, is de ongelooflijke invloed van met name multinationals op de Europese politiek. Europarlementariërs die opeens de taal van lobbyisten gaan spreken. Er zijn iets van 30.000 lobbyisten actief in Brussel. Daarnaast heb je nog de Nederlandse regering die allerlei dingen voor elkaar wil krijgen waar ze in Nederland eigenlijk niet voor uit willen komen. Maar dat regelen ze dan stiekem in Brussel. En dan wordt dan hier verkocht van ja, we willen het ook niet echt, maar ja, het moet van Brussel. Dat soort praktijken, die kennen we allemaal. En wat het mooie is aan dit boek, het is heel leesbaar en doet echt onderzoek naar dit soort zaken. En het is Lise Witteman, ja. Sluiproute Brussel. Dus iedereen die beter wil begrijpen wat er in Brussel gebeurt, zou dit boek moeten lezen.
Ja, een hele scherpe collega van ons van Follow the Money, Lise Witteman. En ze heeft al een nieuw boek. Heeft u dat al in huis? Wie let er op Brussel?
Ja, dat gaan we natuurlijk ook lezen. Zeker. Ja. Ja.
Misschien moeten we daar Dirk Groting over vragen, want die zat eerder deze week nog aan tafel met Lise Witteman.
Precies, daar hebben we het over gehad. En daar heeft ze ingeleid. En inderdaad, iedereen die wat met Europa heeft, en dat is volgens mij in Café Europa, moet dat boek inderdaad wel even wat aandacht krijgen. Want Follow the Money doet geweldig werk in Brussel.
Zeker.
Dat is een van de weinige redacties die meer mensen erbij krijgt in Brussel. Omdat ook gewoon heel veel macht nog ongecontroleerd is in de Europese Unie. En ja, dat is echt ook een oproep aan de media om daarin te blijven investeren.
Is ook een oproep aan de christelijke fractie, denk ik, in Europa. Waar u deel
daar hebben we het uitgebreid over gehad. U kunt het helemaal terugkijken op YouTube. Het staat er allemaal.
Ja, nou, boek van Lise Witteman dus. Sluiproute Brussel en haar nieuwste boek Wie let er op Brussel? En ja, daar zijn we aan het eind gekomen van dit Europees lijsttrekkersdebat vanuit Nieuwsport van Café Europa, de EU-podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht. Dank aan onze zeer viriele tafel. Bas Eickhout van GroenLinks PvdA. Malik Asmani van de VVD. Dirk Groting van NSC. Gerben-Jan Gebrandy van D66. Tom Berendsen van CDA. En Gerry Elfrink van SP. Ik wens u allen een hele succesvolle zesweekse campagne. Zesweekse veldtocht.
Ja, en dank aan alle kijkers. Hier, luisteraars hier in Nieuwspoort. Maar ook via de livestream. Luisteraars die later naar de podcast luisteren. Volg onze podcast via de bekende kanalen. En dinsdag dan zijn we er alweer, want dan hebben we een analyse van het Maastricht-debate van maandagavond, waar de politieke kopstukken van de politieke fracties in het Europees Parlement met elkaar in debat gaan. Waaronder Ursula von der Leyen en Bas Eickhout.
Klopt.
Zin in?
Ja. Maastricht altijd leuk.
Heel graag. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.